Touché, vandaag met kunstenaar en schrijver Fleur Pirets. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Of zou Julian mij meteen al corrigeren in kunstenares en schrijfster?
Oh nee, zeker niet.
Nee, toch niet?
Wij hadden daar allebei een beetje een hekel aan de verkleinwoorden. Ik vind dat ongelooflijk betuttelend. Schrijfster en verpleegster. Ik vind dat,
het is ook het vervrouwelijke natuurlijk van de functies.
Ja. Het is niet echt het vrouwelijke, maar ik vind het een beetje... Ja, ik vind het echt betuttelend. Het is zo'n beetje een verkleinwoord.
Ja, schrijver en kunstenaar.
Ja.
Dus, ja. Over Julian, de vrouw waarmee je 4 keer bent getrouwd, heb je een boek geschreven. Een boek dat je eigenlijk liever niet had geschreven. Ze stierf begin vorig jaar aan agressieve hersentumoren. We zijn 1,5 jaar later en nu ligt dat boek er. Wat voor gevoel geeft dat voor jou?
Het is heel raar, maar ik ben ook heel blij. Ik heb heel veel pers op dit moment. En ik dacht van, oh, dat gaat heel erg zijn. Anderzijds denk ik van, nee, dit is echt net goed. Want iedereen die erover hoort, iedereen die het boek leest, gaat haar herinneren of gaat haar leren kennen. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel goed. Ja.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
In transformatie, zou ik zeggen. Ik ben de hele tijd nog aan het uitvinden wie ik ben zonder haar. Want dat is, dat is iets helemaal anders natuurlijk. Je verandert als je partner sterft.
Ja, er was een andere Fleur voor Julian.
Oh, zeker, ja.
Zeker een andere Fleur tijdens Julian, maar ook een heel andere Fleur na Julian.
Ik ben zo harder geworden. En ik vind dat niet zo fijn, moet ik zeggen, op dit moment. Ik hoop dat dat nog verandert, dat ik terug die zachte kant krijg. Ik ben een beetje cynischer geworden. Ik heb ook geen vertrouwen meer in het leven. Dus ik ben zo heel, realistisch is misschien wel het woord. Mm-hmm. Maar ik heb dat onbevangene niet meer. Ik kon soms 's ochtends opstaan en denken van, jee, een nieuwe dag. En dat heb ik niet meer. En ik vind dat zo jammer.
Mm-hmm. Ja. Julian zelf vond jou heel creatief, mooi natuurlijk, interessant. Herken je jezelf daarin?
Ik herkende vroegere ik daarin. Nu is het moeilijker. Als ik in de spiegel kijk, zie ik iemand die op 1,5 jaar tijd 100 jaar ouder is geworden, uiteraard. Dus ik vind dat het heel hard op mijn gezicht staat. Gelukkig is mijn creativiteit er nog wel. Dus dan sta ik nog elke ochtend op met 100.000 dingen die ik moet doen en wil doen. Dus daar had ik ook heel veel schrik voor. Ik dacht, straks is mijn creativiteit ook weg samen met haar. Maar dat is het enige dat ik eigenlijk nog heb overgehouden. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor.
Je schrijft ook dat het mooiste cadeau dat je van haar hebt gekregen jouw zelfvertrouwen was. Hoe zit het daarmee?
Ja, ik maakte eigenlijk al heel veel van vroeger. Maar ik vond dat nooit goed genoeg. Toen ik Jeroen... Ik ben getrouwd geweest met schrijver Jeroen Olieslagers 10 jaar. Toen ik Jeroen leerde kennen, was ik eigenlijk mijn tweede boek aan het schrijven. Mijn eerste was niet goed, dus dat gaat ook nooit... En wij leerden elkaar kennen en ik ben gewoon gestopt met schrijven, omdat hij was de schrijver. Mijn feministische zelf vindt dat nu echt vreselijk dat ik dat heb gedaan, natuurlijk. Maar op dat moment was mijn zelfvertrouwen niet groot genoeg. Ik ben toen echt beginnen werken als journalist, voor Jambers. Ik heb toen voor tijdschriften en kranten interviews gedaan. We zijn ons eigen magazine begonnen, waarbij ik kunstenaars ben beginnen interviewen. En Julian zei altijd, jij interviewt eigenlijk mensen zoals jij. Eigenlijk moet jij daar staan. En zij is eens beginnen kijken wat ik al allemaal had gedaan ervoor. En zij heeft mij echt zo ongelooflijk gepusht om daarmee verder te gaan. En dat is een ongelooflijke cadeau geweest. Want ik ben echt zo mezelf tegengekomen ook. Mm. Van, misschien is dat inderdaad wel goed genoeg.
En hoe klinkt het woord weduwe in jouw oren?
Ik heb dat in het begin heel veel gebruikt om de sting eruit te halen, om het zo te zeggen. Ik dacht, als iemand weduwe tegen mij gaat zeggen, ga ik volledig instorten. Dus misschien kan ik mezelf maar beter weduwe noemen, om zo de scherpe rand eraf te halen. Nu is het ongeveer 1,5 jaar geleden. Ik zeg het woord niet meer. Ik krijg bijvoorbeeld heel veel vraag om lezingen te doen. En ik wil lezingen doen over positief activisme, maar ik weiger lezingen te doen over rouw. Mm-hmm. Want ik ga geen professionele weduwe worden. Mm-hmm. Ik denk, het moment waar ik nu in zit, het risico is heel groot dat ik die kant op ga. Van, wat is het om te rouwen? En ik moet dat ook... ik moet dat moment niet afsluiten, want uiteraard, zij gaat altijd dood blijven. En dat gaat altijd bij mij blijven ook. Maar ik hoef... geen professionele weduwe te zijn. Mm. Dus die rouw mag ook wel op een gegeven moment... Ja, ik mag daar op een gegeven moment ook wel stoppen met over babbelen. Mm.
Je bent ook een vrouw met tatoeages, hè?
Ja.
De mooiste tatoeages die ik ken, trouwens.
Dank je wel.
Langs alle kanten staan ze, hè?
Ja, op mijn rug, op mijn benen.
Wat is voor jou de meest betekenisvolle?
Ja, de omgekeerde driehoek met Julian en de datum waarop we elkaar hebben leren kennen. Ik heb er de omgekeerde zwarte driehoek bij laten zetten, omdat dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was het equivalent eigenlijk van de Jodenster, was de omgekeerde driehoek voor homoseksuelen. Dus er zijn ook heel veel homoseksuelen naar de concentratiekampen gegaan en verbrand ook, vergast. En later in de jaren 70 heeft de homobeweging eigenlijk die omgekeerde driehoek ook reclaimed om dus te strijden voor mensenrechten.
En daarom staat die op
jouw
arm.
Ik vond dat heel belangrijk om die daarbij te zetten. Mm. Ja.
Jouw levensmotto, staat dat ergens getatoeëerd?
Nee, er staat wel een woord, unapologetic. Hè, dat staat daar. Er is niet echt een vertaling in het Nederlands. Compromisloos komt er het dichtste bij. Dat is mijn levenswoord, om het zo te zeggen. Ik heb geen zin meer om compromissen te sluiten of om mijn verontschuldigingen aan te bieden voor wat ik denk. Want mijn gedachten gaan soms wel heel extreem. Maar het levensmotto is van... is toegeschreven aan Pippi Langkous. Allee, het schijnt dat dat nooit is gezegd door haar, maar dat staat wel overal. En dat is... Ik ben het helemaal vergeten.
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Ik kende enkel het laatste nog. Ja.
Dat is een hele mooie, hè?
Dat is prachtig, hè?
Ja. Fleur Pirets, welkom in Touché.
Dank je wel.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Fell from the sky and crash-landed in a field near the River Adur. Flowers sprang from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers. In a hole beneath the bridge you convalesced, you fashioned a mast of twigs and clay. You cried beneath the dripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am calling you. You're a young man waking, covered in blood that is not yours. You're a woman in a yellow dress, surrounded by a charm of hummingbirds. You're a young girl full of forbidden energy, flickering in the gloom. You're a drug addict, lying on your back in a Tijuana hotel room. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. You're an African doctor harvesting tear ducts. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by the fire. You're the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your creator, don't you see? With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling. Let us sit together until the moment comes. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you.
Jesus Alone, het openingsnummer uit Skeleton Tree van Nick Cave. With my voice, I am calling you. Fleur Pirets, je hebt deze zin ook als openingszin van jouw boek gebruikt. Hè? Ja. Omdat die een bijzondere betekenis heeft voor jou.
Ja, ik blijf Nick Cave de hele tijd tegenkomen sinds Julian is gestorven. Inge Vervotte heeft mij de DVD gegeven, One More Time With Feeling, waarin hij eigenlijk door het maken van The Skeleton Tree de dood verwerkt van zijn zoon. En die plaat is mijn rouwplaat geworden. Ik heb daar in New York kilometers mee afgelegd met in mijn koptelefoon. En zijn stem is heel... dat was een stem die ik heel goed kon verdragen.
Je bent ook naar zijn conversations geweest, hè? Want hij praat met zijn publiek. Hij is op tournee met zijn conversations. En je hebt ook een vraag gesteld.
Ik mocht een vraag stellen. Dat vond ik ongelooflijk, want iedereen wou daar een vraag stellen. Nee, hij had, in een interview had hij gezegd... over zijn zoon, you have to will them into existence. Dus je moet met uw wil moet je hen terug tot leven wekken. En die zin had zich echt zo met klauwtjes in mijn hoofd vastgezet. En ik wou hem echt vragen van, hoe dan? Want ik zit als een nitwit in het midden van mijn kamer te praten tegen haar, maar ze is er niet. Allee, natuurlijk zijn heel veel mensen die zeggen, oh, ze is er nog en dit en dat. En dan denk ik, hoe triestig zou het zijn mocht ze hier effectief nog zijn. Maar ik zeg de hele tijd dat het niet zo is. Dus ik doe wel pogingen, maar ze blijft er niet zijn. Dus ik heb echt aan hem gevraagd, van, ja, hoe doe je dit? Allee, en hij zei toen, doe alsof. Hij zegt, het is gelijk met geloven in God. Dat, mensen weten dat ook niet zeker. Zegt hij, jij weet niet zeker of zij hier nog is. Zegt hij, ik moet voor mijzelf doen alsof dat mijn zoon hier nog is, want anders overleef ik dat niet.
En lukt dat, doen alsof ze er is?
Nee. Ik heb een te analytisch brein daarvoor. Uh-huh. Ik kan dat niet. En dat vind ik wel jammer. Ik wou dat ik dat kon.
Mm-hmm. Ja. Nu, het boek is er.
Het boek is er, dus ze is er eigenlijk op papier.
Ja, ze is er toch op een of andere manier tastbaar
en
bij.
En in het hoofd van mensen nu natuurlijk. Ja. Ja.
Je schrijft in het boek hoe het verhaal tussen jullie is begonnen. Hè, op 9 december 2010 in Amsterdam. Een datum die ook op jouw arm staat getatoeëerd. Hoe wist je bij die eerste ontmoeting dat zij jouw grote liefde zou worden?
Dat was heel raar. Dat was liefde op het eerste gezicht. Hoe verklaar je dat? Hè?
Ja.
Dat ik zag haar en ik dacht, dat is de mens met wie ik hele grote dingen ging doen. En ik zag haar van heel ver. Dus ik wist zelfs niet dat het een meisje was. Dus het is pas als ze dichter kwam dat ik effectief zag van, oh, dat is een meisje. Ik heb mij daar ook helemaal geen vragen bij gesteld op dat moment. En ik denk wat het zo intens maakte, was ook, we zouden heel veel problemen hebben kunnen verzinnen. Zij was constant in het buitenland, want zij werkte als hydrograaf. Zij bracht de zeebodem in kaart. Zij woonde in Amsterdam, ik woonde in Antwerpen. Het was een meisje, ik kwam uit een huwelijk met een man. 100.000 nee's hadden we kunnen hebben. En we hebben bij geen enkele daarvan stilgestaan. We hebben gewoon allebei 100% ja gezegd op datzelfde moment. Dus dat was een soort klik die wij hadden en waar we gewoon 100% head first voor gegaan zijn.
Ja. Ja. Ze was op dat moment ook nog niet Julian. Ze heette Pauline.
Ja, ze
Pauline.
Heette Pauline. Ja, ja. Een naam die ze ongelooflijk haatte. En elke keer als iemand haar naam vroeg, kwam het met een pauze eruit. En ik weet nog, wij zaten bij mijn beste vriendin Renate Breuer. Wij zaten aan de tafel te eten. En op een gegeven moment zegt zij, goh, die naam, hè. En ik zeg tegen haar van, ja, maar hoe zou je dan willen heten? Allee, ja, ze zei, ja, Julian, dat heb ik altijd zo mooi gevonden. En Renate en ik zeiden allebei, ja, maar dan doe je dat toch? Verandert uw naam en vanaf nu gaan wij nooit meer Pauline tegen u zeggen. Mm. Dat was heel schattig, want zij zei van, oeh ja, eigenlijk kan dat wel. Hè?
Maar er was ook nog iemand anders, Jim. Dat was ook Julian.
Dat was een derde personage. Ja. Ja, dus zij was een onderdeel van de Amsterdamse drag troupe, The House of Hopeless. Dus dat was een groep drag queens die zich inzetten voor LGBT-rechten in Nederland. En zij verkleedde zich als jongen, dus als drag king, als onderdeel van die groep. En dat was Jim.
En hoe was dat voor jou als Jim de deur uitging?
God, dat was heel grappig, want als Jim was dat een jongetje van 16. Allee, dat was echt zo'n boefje. En als Julian was zij heel volwassen en serieus en wetenschappelijk en ook een beetje een nerd. Dat waren echt bijna twee persoonlijkheden. Dat was echt. Dus ik had het eigenlijk allemaal.
Ja.
Ja.
Jullie waren nog niet zo heel lang samen toen jullie al beslisten om te trouwen.
Och,
hè?
Ja.
Trouwen in Antwerpen.
Ja.
Omdat
ja.
het kon.
Omdat het kon, ja.
En daar was een groot feest. Jullie hebben dat gevierd in Frankrijk met de vrienden. Maar toen kwam ook het idee om daar een kunstenaarsproject van te maken. Het project 22, omdat je op dat moment, toen jullie dat idee hadden, in 22 landen ook effectief als homokoppel kon trouwen. Jullie hadden het plan om op tournee te trekken en in die landen effectief ook te trouwen, te beginnen in New York. Een huwelijk dat daar slechts 3 minuten duurde, maar ik vraag je wel maanden voorbereiding voor hebt gehad.
Ja.
Hoe moeilijk was dat om zoiets te organiseren?
Dat was zot. Mensen kunnen moeilijk buiten de regels denken, heb ik gemerkt. Wij hebben 100 keer moeten uitleggen dat het voor een kunstproject was en dat het dus effectief ook symbolisch was, want anders moesten wij 22 keer scheiden natuurlijk. Mm-hmm. Dus het enige dat wij nodig hadden was voor onze documentaire, was een official, een officiële ambtenaar van de stad, die op de officiële trouwplek van de stad deed alsof we gingen trouwen. En dat was niet te doen. Dat was zo 100.000 handtekeningen, 100.000 e-mails en skypen. En dan vanuit New York natuurlijk. In het midden van de nacht skypen met Antwerpen en Amsterdam en al die dingen. Dat was echt zot. En op een gegeven moment hadden we echt zo de toverformule gevonden. Dat ik ook zei van, weet je, het hoeft al niet meer. Het feit dat het in het land is, is belangrijk. Maar de stad, dat maakt niet uit. Ik kan evengoed ergens in een gehucht trouwen, zolang het maar in België of in Nederland is. En dat waren echte toverwoorden, want ineens wou geen enkele hoofdstad het project nog uit handen geven.
Ja, dus. En de Huffington Post was geïnteresseerd, dus dat heeft jullie ook geholpen, denk ik, om het internationaal op de kaart te zetten. Na New York zijn jullie getrouwd in Amsterdam, in Antwerpen.
En Parijs.
Parijs.
Ja.
En daar ging het fout met Julian.
Na Parijs werd zij duizelig en zij, dat was alsof zij dronken was. En dat is blijven aanhouden. En wij zijn toen naar de dokter gegaan en zij had 50 tumoren in haar hoofd en in haar lijf. En toen zeiden ze van ja, ze heeft nog 3 maanden te leven en 6 weken later was zij dood.
Hoe was haar eerste reactie toen ze die diagnose kreeg?
Wat nu met jou? Hm. Ja. Dat was typisch zij, hè? Kijken hoe het met mij is. Ja, zij zei van, hoe ga jij hiermee omgaan? En ik zei, ja, maar daar gaat het niet om, hè. Het gaat even nu wel over jou, want ik had heel veel schrik om iets fout te doen, hè. Wat doe je als de liefde van je leven nog maar 3 maanden, maar dan blijkbaar 6 weken heeft? Zij is ook ongelooflijk snel afgetakeld. Hè. Na die diagnose, een paar dagen later, waren er al hele stukken waar zij gewoon weg was. Mm-hmm. Een week later kon zij haar armen en benen niet meer bewegen. 3 weken later was zij haar taal kwijt. Die is echt gigantisch afgetakeld. Mm-hmm. Dus ja.
Je hebt heel veel gelezen, hè, over wat je kan doen voor iemand die gaat sterven. Wat het beste is. Wat is eigenlijk het beste als je in zo'n hallucinante rollercoaster zit?
Praten.
Ook als zij jou niet meer hoort of begrijpt.
Ja, dus van het moment dat ik ook maar enigszins zag dat zij wakker aan het worden was, begon ik te praten. Dus voorlezen, babbelen over wat we allemaal hadden gedaan, wat ik nog ging doen, wat ik wou haar geruststellen. Want elke keer als ik zag dat het inzonk bij haar, dat ze mij ging achterlaten, zag ik een ongelooflijke paniek. Dus heb ik gezegd dat het oké was. En ja, je blijft de hele tijd praten. En 's nachts heb ik gelezen. Wat ik ook gedaan, ik heb er geen seconde meer uit het oog verloren. Ik ging alleen nog maar naar het toilet. Ja. En dat was het.
Vragen stellen, kan je dat?
Nee, zij kon niet meer antwoorden. En het frustreerde heel hard dat ze niet meer kon antwoorden. Dus dat was natuurlijk het griezelige ook. Je moet alles zelf invullen. Wat natuurlijk achteraf ook heel veel ruimte geeft voor schuldgevoel. Want ik denk ook de hele tijd, bedoelde ze dit wel? En heb ik dit wel... Misschien wou ze wel iets anders, maar ja, ze kon het niet zeggen. Dus ik heb de hele tijd moeten raden naar wat zij... Wauw. Mm-hmm. En ja, dat is zo'n onmacht.
Voelde je ook echt de laatste uren, de laatste minuten, voelde je dat aankomen?
Ja, dat had ik natuurlijk ook gelezen, hoe iemand met hersentumoren sterft. Dus dat is echt 2 dagen ervoor, en dat was echt letterlijk tekstboek. 2 dagen ervoor begint die te friemelen. In bed, zo proberen draaien, maar dat lukt niet, want ja, de functies zijn allemaal weg. Ongelooflijke onrust. Dan heel zware koorts en dan een moeilijke ademhaling. En dat is gewoon zo gegaan. Dus haar ademhaling hing naar beneden, dus ik wist van, ja.
Mm-hmm. Ze is met een hele mooie zin gegaan, hè?
Oh, ongelooflijk, hè?
Ze heeft toch de helderheid gehad om nog iets heel moois tegen jou te zeggen.
Een halve helderheid dan. Hè. Ja, ik had haar. Ik heb haar Toon Tellegen voorgelezen. Misschien wisten zij alles. Hè.
Dus prachtige een fabels van
reeks
Toon
uit.
Hè.
Korte fabels over de olifant die met de eekhoorn taart eet voor zijn verjaardag en al die dingen. Dus dat is zo mooi. Dat heb ik haar voorgelezen, 6 weken lang ook. En het laatste dat ze gezegd heeft is: jij bent de allerbeste eekhoorn die er is. Dus dat is, ja, dat is het mooiste.
Ja.
Dat er is toch.
Ja.
Allee, ja.
Ja.
Give me time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced. Can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, words that burn me. Love has never asked you why.
Boy George, zanger van Culture Club met Do You Really Want To Hurt Me. Fleur Pirets, jij was hier fan van, hè?
Ja, ongelooflijke fan. En dan nog, dan nog zo laat uit de kast vallen, eigenlijk.
Dat je hebt hem zelfs nog ontmoet.
Ja, wij hebben hem... Julien en ik hadden 7 jaar lang een online magazine. Dat heette Ealor. En wij interviewden dus queer en gay kunstenaars en muzikanten en zo. En wij hadden de kans om hem te interviewen. En dat was heel grappig, want dat was op de Gay Pride in Antwerpen. En het thema was sport. En ik was gekleed in een tennisjurkje met badmintonpluimpjes in mijn haar. Ik voelde mij ineens zo echt wel heel zelfbewust toen ik hem een hand gaf. En Julien was als Jim, dus zij was in tennisoutfit met een baard. En we zaten daar en ik zeg tegen hem van, amai, ik was vroeger zo verliefd op u. Ik zeg, jij hing echt zo in mijn kamer met posters en al die dingen. En hij zegt, hoe fantastisch is dat? Vroeger was je verliefd op een man met make-up en nu ben je samen met een vrouw met een baard, zegt hij. Zo komt alles goed in het leven.
Ja.
En ik dacht van, hoe schoon is dit? Ja. Allee, ja, dat is...
Zeg, en wat vond jouw moeder ervan dat jij fan was van Boy George?
Oh ja, die vond dat fantastisch. Ja? Ja, ik mocht altijd zo later opblijven als het top op was. En dan lag ik onder een dekentje in de zetel, lag ik naar top op te kijken. En elke keer als Culture Club dan iets had, dacht ik, jee. En dan, ja, maar als ik nu achteraf kijk, dat is zo raar. Allee, ja, ik was echt zo fan van de zanger van Europe. Zo. Ken je dat? Dat lange blonde haar en die roze lippenstift. En ons mama die zegt dat dan ook soms. Van, hoe hebben wij dat niet gezien? Dat jij gay was.
Ja, voel jij jezelf nu gay?
Ik val nu heel hard op. Nu is het natuurlijk moeilijk te zeggen, nu op dit moment. Maar ik ben wel aangetrokken tot vrouwen nog steeds. Ja.
Maar toch verliefd ook op Boy George. Dat was
toch
toen...
verliefd op Boy George, ja.
En ik nog altijd er... een man.
Nog altijd een man. Ik wil er wel even aan toevoegen. Dat wil niet zeggen dat ik met Jeroen een fout heb gemaakt, natuurlijk. Hè? Omdat ik dan zo gezegd met een man was en dat was een fout. Dat is dus absoluut niet. Ik ga er ook wel vanuit dat mensen kunnen transformeren en veranderen. Ja. Ja.
Als we het over jouw moeder hebben...
Ja, die is hier, hè?
Ja, ze volgt de grootste fan, denk ik, hè, van haar dochter.
Amai, dat is zeker.
Heb je daar een verklaring voor?
Enig kind, denk ik ook. En heel onorthodox opgevoed. Alleenstaande mama. Dus de hele tijd ook bezig met wat ik aan het doen was. Met mij motiveren. Ik moest van haar ook heel veel lezen. Dus als ik iets niet begreep, dan zei ze, daar is de bibliotheek. Zoek het op. Dus dat is natuurlijk een ongelooflijke leerschool.
Ja, ook met andere kunsten opgevoed, behalve literatuur?
Zij was heel erg bezig met mijn beeldende kunst. Dus zij nam mij ook heel veel mee naar tentoonstellingen. Zij was ook grote fan van Billie Holiday, Maria Callas, Nina Simone. Dus ja, ik ben heel cultureel opgevoed, om het zo te zeggen. Ik kon ook al heel vroeg schaken en zo, omdat ze dat belangrijk vond dat ik dat kon. En,
hoe is de band nu?
Heel goed. Ja, dat is fantastisch.
Zij heeft dat verlies natuurlijk ook meegemaakt. Hè?
Ja, zij is haar schoondochter ook kwijt natuurlijk. Hè. Dat is voor haar ook heel heftig. Julien en ik hebben, voordat we aan het trouwproject begonnen, woonden wij 3 jaar in Spanje, in Frigiliana. Dat is een heel klein dorpje tegen Malaga op een berg. En ons mama was daar haar hart verloren toen wij daar zijn gaan wonen. En daar woont zij nu. Dus toen Julien stierf, heeft ze eigenlijk haar... Ik hoop dat ik dit mag zeggen, maar ja, ik heb het ook opgeschreven natuurlijk. Toen Julien stierf, heeft ze dus haar relatie onder de loep gelegd, want ons mama was 18 jaar met iemand samen. En ze hebben allebei besloten van het is niet goed genoeg. Als het zo snel gedaan kan zijn, dan moeten we misschien maar uit elkaar gaan. En ons mama is nu, zij is in de 70. Zij woont in een Spaans dorp. Zij is nu Spaans aan het leren en babbelt over appelsinen en avocado's. Dus ik vind dat wel een hele moedige stap. Ik ben wel heel trots op haar. Dat ze...
Want als er iets is wat je ook hebt geërfd van jouw moeder, is het de verhuisziekte.
Amai.
Hoe vaak ben jij in je leven verhuisd?
Nu, met alles van het afgelopen jaar erbij, kom ik aan 57 keer. Dat is zot.
En zelfs tot op het punt dat je geen huis meer had.
Ja.
Want toen jullie begonnen aan de tournee om 22 keer te trouwen, hebben jullie alles van de hand gedaan en het leven beperkt tot 2 koffers. Kon je 40 jaar leven in 1 koffer stoppen?
Goh, dat was wel heftig hoor. Ja. Maar wij hadden natuurlijk... mochten wij gewacht hebben tot wij het geld bijeen hadden om dus de 22 keer te trouwen en te reizen en logies en al die dingen, ja, dan had dat nooit gebeurd natuurlijk, want wanneer heb je dat geld samen? Dus, maar wij hadden wel bedacht van, kijk, als we ons huis en al onze spullen verkopen, dan hebben we centjes voor 5 huwelijken. Maar daarna hoopten we dan natuurlijk een vliegtuigmaatschappij te vinden die ons wou sponsoren, of dat we bij mensen op de bank mochten slapen in het buitenland. Mm-hmm. En we zijn effectief overgebleven met elk 1 koffer. En we wisten natuurlijk ook van, als het na 5 keer, als het project niet wordt opgepikt en we hebben geen sponsors, dan hebben we letterlijk niks meer. Dus wij hadden ook heel veel schrik. Maar we hebben het dan toch gedaan, want onze moed en onze goesting was natuurlijk veel groter. Maar natuurlijk, toen zij stierf, was ik niet alleen de liefde van mijn leven kwijt, maar dus ook mijn huis en mijn spullen en mijn job. En ik had letterlijk niks anders dan die 2 koffers. Dus mm-hmm. ja, de nachtmerrie die wij... Allee, ja, de enige nachtmerrie die wij hadden, hè, die had ik dan ineens alleen.
Ja, en niet dat bedacht was, dat je dat wel kon kwijtspelen.
Dat was heel zuur. Ik had nooit gedacht... Ik dacht van, ja, weet je, wat is het ergste dat ons kan overkomen? Dat we niks meer hebben? Ja, dan kan je altijd... Je kunt altijd gaan werken of je kunt altijd... Weet je, er zijn altijd wel oplossingen. Dan gingen wij allebei gewoon een job gaan zoeken. Hè? Allee, ja, dat gingen wij gewoon doen. Het was het ons ook waard. Maar ik had nooit gedacht dat ik haar kon verliezen, natuurlijk.
Allee, heb je nu een dak boven je hoofd?
Ik heb sinds 1 april... een dak boven mijn hoofd. Ik ben aan het co-housen, want met iemand die ook een kamer zocht. Dus het is een groot appartement. En dat is fijn, maar dat is ook omdat ik nog altijd niet klaar ben om mij ergens te vestigen en omdat ik ook nog altijd niet weet waar ik wil zijn. Dus co-housen is een goede oplossing, want dan moet ik niet zelf zo het commitment aangaan om een contract te tekenen en al, ja. Dat zou ik nog niet kunnen.
Ja.
Hi, Tiger. Help, 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 help. Teach me, Tiger, or I wanna squeeze. Help, 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 help. Touch me, Tiger, or I wanna kiss you.
Dat jij dat hebt gevonden.
Fleur Pirets, dat ben jij dus.
Ja, dat ben ik, die zei, ze was aan het
zingen. Het project heette Beltronic Standards.
Beltronic Standards.
Wat je gemaakt hebt samen met Jeroen Olieslagers. En de bedoeling was om Standards een nieuw leven te geven. Dit nummer bijvoorbeeld is gemixt door Stijn.
Ja.
Hij heeft daar een zware hand in gehad.
Inderdaad.
Dit was jouw de eerste en laatste poging om zangeres te worden? Of?
Dat was eigenlijk geen poging. We vonden het, blijkbaar vond iedereen dat heel grappig dat ik niet kon zingen. Dus daarom vond iedereen dat ik dat ook moest doen. Dus ik heb 12 nummers ingezongen. Dus dat was Teach Me Tiger van April Stevens. Maar ook Diamonds Are a Girl's Best Friend van Marilyn Monroe. Fly Me to the Moon, Julie London. En dan hebben we die 12 tracks allemaal aan een elektronische Belgische muzikant gegeven. En gevraagd, doe daar iets mee. En de Ancien Belgique in Brussel.
Brussel heeft toen die cd uitgegeven.
Ja, ja. Ja. Je hebt kunstgeschiedenis gestudeerd,
ja,
hè?
Ja. Ja.
Dus kunst in al zijn vormen.
In al zijn vormen, ja, ja.
Hebben geen geheimen. Ik kan mij voorstellen dat die opleiding jou ook wel heeft geholpen toen je je tijdschrift wou oprichten, Ealoog, wat
ja.
je gedaan hebt met Julian. Wat was de bedoeling van dat blad, Ealoog?
Wat wij wouden doen was eigenlijk een soort van beeld geven van wat er buiten de norm nog bestond. Wij leven allemaal in een wereld waarin dat er ooit iemand heeft gezegd, dit is normaal en hier gaat u allemaal aan houden. En dat is wat wij allemaal doen ook op dit moment. Nu, er is een ander perspectief ook. Sommige mensen vallen buiten die norm omdat ze gay zijn. Zelfs omdat ze zwart zijn. Dat vinden racisten dan. Allee, ja. Dus ik vind het heel belangrijk om gewoon ook te tonen van, kijk, er is ook een andere wereld buiten die normatieve vorm. En dat wouden wij dus eigenlijk met het tijdschrift doen. Wat wij op een gegeven moment hadden, was dat er dus... En ja, wij kregen dan echt wel de bevestiging dat het nodig was. Was dat er een jongetje van 14 uit Texas, die stuurde ons een hele lange mail. En hij droeg heel graag jurkjes. En dat was natuurlijk taboe in zijn community. En toen hij op internet zocht naar mensen zoals hij, dan vond hij enkel mensen waarmee dat hij zich niet kon identificeren. Hij noemde het zelf freaks. Maar toen hij ons magazine las, toen zei hij van ja, ineens staan daar mensen in zoals ik die daar hun job van hebben gemaakt en die daar heel creatief mee bezig zijn. Dus hij bedankte ons om ons te tonen dat dat ook bestond en dat hij dus ook normaal,
mm-hmm.
tussen haakjes, was. En toen dachten wij echt zo van oké, wij doen dus duidelijk iets goed, want het wordt, wat wij bedoelen wordt dus echt ongelooflijk opgepikt.
En dan heb je daar de geweldige titel Ealoog aan gegeven naar
Mitterrand, ja.
de uitspraak van Mitterrand, hè, die
ja.
van een journalist de vraag kreeg of het klopte dat hij een buitenechtelijke dochter had.
Ja, dat hij zei Ealoog. Ja. So what? Ik vind dat een ongelooflijke uitspraak.
Dat is waar we moeten uitkomen, dat dat soort vragen niet meer gesteld worden. Hoe het is om gay te zijn of anders te zijn.
Dat zou een ideale wereld zijn, hè? Dat je zegt van ja, hij is homo en dat iemand anders zegt van Ealoog.
Ja.
Wat maakt het uit? Want ondertussen denkt iedereen natuurlijk dat het wel al vrij goed zit met al die gay-rechten. Hè? Dat we mogen trouwen en kinderen krijgen en al die dingen. Ja. Maar tot op de dag van vandaag zijn er nog maar 28 landen waar we mogen trouwen. Worden mensen nog altijd gestenigd in Brunei? Worden mensen van torens gegooid in Irak? Mm-hmm. Mensen vermoord in Rusland?
Trouwens, een ander kunstproject dat jullie hebben gemaakt is 562, of misschien wel in het Engels.
Ja, ja.
562 vragen die wel eens gesteld worden over homoseksualiteit.
Ja.
Zoals, zijn er zo'n paar die jou fris in het geheugen zitten?
Ja, bijvoorbeeld van, zien jullie het zitten om te doen alsof jullie geen koppel zijn, want mijn grootmoeder is hier ook. Of, ik heb absoluut geen problemen dat jullie gay zijn, maar anderen, dat is echt wel, je moet ook niet overdrijven. Of sommige mensen die ook zeiden van, je weet toch dat je naar de hel gaat.
Nee.
Dus wat wij gedaan hebben, is al die vragen op een rijtje gezet en ik heb die allemaal voor de camera gewoon allemaal sec voorgelezen.
Mm-hmm.
En dat is heel bizar, want mensen beginnen dan natuurlijk om te draaien. Wat als jij hetero bent en iemand zou tegen u zeggen van, ik vind dat helemaal niet erg hoor dat jij hetero bent. Dat is oké, maar misschien toch niet dat aan plein publiek doen, want het is toch een beetje vettig.
Mm, ja.
Dus wij wouden echt zo de blik van een beetje mensen een spiegel voorhouden. Wat mocht dit met jullie gebeuren?
Want hoe was het voor jou? Je bent 10 jaar lang samen geweest met Jeroen Olieslagers,
ja.
Hè, een normaal hetero koppel.
Ja, ja.
Je wordt verliefd op een vrouw. Ben jij daar blijven bij stilstaan? Hoe het leven kon veranderen voor jou?
Emotioneel
door
niet.
Met een vrouw aan te gaan.
Ja, emotioneel niet. Omdat ja, ik was verliefd, dus dat maakte niet uit dat dat een meisje was. Maar natuurlijk word je ineens een onderdeel van een wereld waar er heel veel geweld is tegen gays. Waar kinderen zelfmoord plegen omdat ze gay zijn. Waar mensen hun huis en hun job verliezen omdat ze gay zijn. Ineens zijn dat uw mensen. Behoor jij tot dat soort familie? Dat doet uw ogen echt wel open doen. Niet dat ik naïef was daarvoor. Hè? Ik bedoel, ik had heel veel gay vrienden, dus ik wist wat de problematiek was. Maar van het moment dat je er zelf in zit, wordt dat
wordt dat iets helemaal anders. Toen wij EALOR opstarten, hebben wij ook zoveel dreigbrieven gekregen dat mensen ook zeiden van wij weten jullie wonen en al die dingen, omdat wij zogezegd homoseksualiteit aan het promoten waren. Allee, dat ik denk van, ik heb nog geen enkel homo-jongetje hetero zien worden, omdat hij alleen maar hetero-voorbeelden heeft. Dus omgekeerd zal het ook niet zo zijn. Hè?
Mm-hmm. Hoe anders is het voor jou geweest om een relatie met een vrouw te hebben?
Ja, weet je, ik ben een researcher natuurlijk. Hè. Ik ben beginnen zoeken hè, van wat is dat. Ik ben beginnen lezen over gender en over lesbisch zijn en over gay en al die toestanden. Ik moet dan 100% weten wat een ander daar dan mee doet. Ja. Wat voor mij vooral belangrijk was, was van kijk, dit is de realiteit. Ik zit op dit moment in die realiteit. En zwijgen is geen optie. Dus wat kunnen wij doen om dit beter te maken? Dus daar is echt zo dat activistische zaadje ongelooflijk geplant wel.
Ja. Was het seksueel een grote aanpassing?
Het is een ander lijf, hè. Het is een ander lijf, maar ook daar hadden we dezelfde symbiose als toen we elkaar voor de eerste keer zagen. Dus dat was wel een chance.
Ja. Ja. Het is wel iets wat jou fascineert, hè? Seksualiteit in relaties.
Ja, omdat dat is ook wat u samenhoudt. Hè? Dat is eten en drinken. Hè? Ik merk dat ook, toen zij stierf ook, Hans, mijn uw lijf valt weg. Hè? Je gaat echt puur in je hoofd zitten. En dat is een heel andere combinatie als mens. Allee, ik hou echt wel van het zowel mentale als fysieke, dat één ding is.
Ja. Ik vraag het maar omdat jij in een vorig leven ook een grote promotor was, of promotor is misschien een fout woord, maar een soort beschermheilige van SM. Daar heb je verhalen over verzameld.
Ja. Beschermheilige is misschien een groot woord.
Ja.
Ik heb een zwak voor minderheden, op een of andere manier. En ik was in die wereld verzeild geraakt, doordat ik daar een aantal mensen had leren kennen. En ik merkte hoezeer dat ook ongelooflijk gestigmatiseerd werd. En dan kwam ineens die film van de SM-rechter uit, waar ik compleet door gechoqueerd was, dat die mens dus echt daardoor zijn job is verloren. En ja, dan begin ik te doen wat ik het beste kan, hè. Opzoeken, mensen samenbrengen, schrijven en denken van, kunnen wij een boekje uitbrengen met verhalen daarover?
Mm-hmm. Ja. Om mensen te informeren.
Ja, gewoon om te zeggen van, kijk, dit is misschien ook normaal. Weer over normaliteit, hè. Mm-hmm. Ja.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
To get lucky, we're up on night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Daft Punk met de stem van Pharrell Williams en Get Lucky, Fleur Pirets. Het is een bijzonder nummer voor jou, hè? Een vrolijk nummer?
Een heel vrolijk nummer. Ik word er nog altijd vrolijk van. Ja. Julien, een van haar favoriete nummers. En toen wij naar Spanje verhuisden, wisten we niet echt waar we wouden wonen. Dus toen hebben we eigenlijk een autootje gehuurd. Zijn we de volledige Spaanse kust afgereden in een rood Fiatje. Dus dat was echt zoals een reuze rode M&M. Reden ze zo de bergen op en af. En dat nummer was toen constant, echt elke half uur op de radio. Dus,
ik kan er mij iets bij voorstellen.
Het was een heel grappige reis.
Op deze manier op zoek naar een huis in Spanje. Get Lucky, wanneer ben jij het gelukkigst?
Op dit moment, de nieuwe Fleur, is het gelukkigst als ze kan werken. Mm-hmm. Ik merk dat als ik over mijn werk praat, als ik lezingen geef over positief activisme, dan voel ik dat vuur zo gigantisch vanuit mijn buik naar boven komen, dat ik bijna iets voel dat weer geluk kan zijn. Mm-hmm. Maar ik vind het echt wel enkel in werken.
Ja.
Dus ik zeg eigenlijk heel veel ja op dingen die mij gevraagd worden om te praten en
je hebt de vraag ook aan Julien gesteld, hè, wanneer zij het gelukkigst was.
Ja.
Ook een antwoord, hè?
Zat ook een antwoord. Wij zijn op een gegeven moment waren wij in New York. En wij hebben toen A Christmas Carol van de Muppet Show gezien in de Roxy Cinema. En dat was op kerstavond. En dan terwijl het aan het sneeuwen was door Bryant Park en chocolademelk drinken naast de grote kerstboom. Dus echt elk cliché op een hoopje, echt waar.
Kerstverlichting en
maar
kaarsjes.
Maar dat was zo fijn. Ja. Dat was echt zo fijn. Ja.
New York is ook wel een stad met een betekenis geworden voor jou, hè?
Ja, ik ben daar zo graag. De laatste keer dat ik er was, ik stap van dat vliegtuig en ik kan terug ademen op een of andere manier. Dat is daar heel groot en heel open. En het was heel fijn ook om daar te starten. Wij wouden per se ons trouwproject daar starten. Omdat wat het een beetje is in België, je bent heel snel megalomaan. Toen wij aan mensen ons project hier uitlegden, hoorden wij van, ja, dat zal wel. Hè? Dat is wel heel raar, hoor. En al die toestanden. Zeg je dat in New York, dan zegt iedereen, oh, wauw, dat is fantastisch. Dus wij moesten echt ook met die energie starten, omdat wij ook wel wat schrik hadden, natuurlijk. Dus wij moesten ons op de best mogelijke plaats zetten.
Maar toch, toen je terugging naar New York, na de dood van Julien, heb je de eenzaamheid ervaren?
Amai, als er één plek is waar dat uit het raam zou springen, is het daar natuurlijk. Hè.
Wat was dat dan? Wat voor gevoel gaf dat dan?
Eenzaamheid. Dat is waarschijnlijk. Ik weet niet hoe dat komt. Dat is misschien omdat er daar zo een bruisende energie hangt, omdat er zoveel volk is. En als jij droevig bent, is dat alsof dat jij daar zo rondloopt in een kokonnetje of zo, zo met een stolp over u. En Het is een soort gevoel. Eenzaamheid is ook iets heel raar. Hè? Ik wenste soms dat ik het zou kunnen pakken en naartoe zou kunnen kijken. Van, wat is dat nu? En zoveel mensen zijn eenzaam.
Kon je dat herkennen? Kon je dat zien aan mensen?
Ja, Joan Didion heeft het ooit omschreven als iemand die uit een donkere kamer terug in het licht komt. De blik die je dan op je gezicht hebt, zegt ze, dat is de blik van weduwen. Van de blik van mensen die eenzaam zijn. Ja.
Wat jou heel erg troostte in New York was het gaan kijken naar schoonheid. Hè? Tentoonstellingen doen.
Kunst, hè?
Kunst kijken.
Dat is... Dat kan mij zo gigantisch inspireren. Ik vind dat zo onwaarschijnlijk wat mensen kunnen doen.
Wat heeft jou daar toen het meeste getroost?
Ik denk, dat was een tentoonstelling van Kara Walker. Dat is een zwarte kunstenares die eigenlijk in haar werk de slavernij bevraagt. En dat werk, dat breekt mijn hart elke keer als ik dat zie. Dat is heel straf.
Ja, qua herkenbaarheid ook?
Ik ben al over het moment heen dat kunst voor mij mooi moet zijn. Mooie kunst vind ik wat het is, mooi. Mm-hmm. Maar na een tijdje gaat mij dat heel fel vervelen. Ik hou van kunst met een missie, uiteraard. Carrie James Marshall, Kara Walker, Ai Weiwei, Abramovic. Het zijn allemaal mensen die echt een missie hebben, die ook voor mensenrechten strijden en zo. Dat is, ja, daar word ik heel, heel blij van. Ja,
het mag een beetje schuren.
Oeh ja. Ja. Ja, ik denk ook als je kijkt naar de geschiedenis. Ik vind als je een maatschappij wil begrijpen, kijk naar wat de kunstenaars deden. Zij waren de mensen die de juiste vragen stelden. Niet noodzakelijk de juiste antwoorden gaven, hè, maar ze stelden wel de juiste vragen.
Mm-hmm. Bezig zijn en jou laten prikkelen, dat is, ik toch in jouw betoog, hetgene wat jou getroost heeft. Maar ook meditatie, hè? Je hebt ook wel wat gehad aan... Ja. Aan meditatie.
Wij hebben 5 jaar geleden, ja, ondertussen 6 jaar, zijn wij transcendentale meditatie gaan volgen. En dat heeft mijn leven veranderd. Ik was echt zo'n stresskonijn, dat was echt niet te doen. En dat kan mij echt helemaal... ik merk het nu ook, nu zit ik natuurlijk in een hele drukke periode, dus als ik het 's ochtends oversla, dan ben ik veel zenuwachtiger overdag.
Dus je doet het elke ochtend?
Ja, elke ochtend, ja.
Wat doe je dan precies?
Je gaat gewoon zitten en je hebt een mantra gekregen van uw leraar. Dat is een woord, dat heeft geen betekenis. Dat is gewoon een woord waar elke keer als uw ademhaling anders gaat of uw aandacht gaat weg, dan pak je terug dat woord en dan kom je terug bij jezelf. Dus een beetje een haakje
dat
je moet... Het is een geheim natuurlijk. Hè? Iedereen krijgt een geheim woord. Hè? Ja.
Fleur, ik heb nog muziek uit de film Inception. Ja. Een film van de regisseur Christopher Nolan met Leonardo DiCaprio en Marion Cotillard. Ja. Waarom heeft die film jou zo geraakt?
Wat als het allemaal een illusie is waarin wij zitten? Ja. Dat is iets dat mij ongelooflijk bezighoudt. Ik heb een heel rare ervaring gehad toen Julian stierf. Ik voelde mij bijna in een andere dimensie schuiven. Dat was heel raar. En op dat moment was zij was voor zij gediagnosticeerd werd, was zij boeken aan het lezen over parallele universums en al die toestanden. En ben ik daar heel hard mee bezig geweest. Dacht ik van, wat doe ik fout? Misschien zit ik wel in een verkeerde dimensie en heb ik mijn vrouw laten sterven. Misschien is er wel een dimensie waar zij nog leeft en hoe moet ik daar naartoe? Ja, je bent ook goed in jezelf zot maken, hè, als dit allemaal gebeurt. En Inception is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van, hè, van wat als het allemaal niet waar is? Welke laag van je bewustzijn is waarheid en de welke niet?
Muziek van Hans Zimmer uit de film Inception. Zometeen praat ik verder met kunstenares en schrijfster, kunstenaar en schrijver Fleur Pirets. Tot zometeen.